Goedenavond, gemeente, gasten, iedereen die thuis met ons verbonden is. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee P. Molenaar uit Lunteren. De diaconiecollecte van vandaag is bestemd voor de evangelisatiepost in Horst. De diaconiecollecte van 20 december voor de Bonisa-zending heeft na bijtelling van enkele geoormerkte giften via de bank het mooie bedrag van €342 opgebracht. Waarvoor hartelijk dank. Zondag 17 januari hopen voor te gaan, 's morgens om 10 uur, dominee A. Beens uit Barneveld. En in deze dienst zal proponent T.J. Lucas uit IJsselmuiden bevestigd worden in het ambt van predikant. En in de intrededienst die om 2:30 begint, zal voorgaan dominee T.J. Lucas uit IJsselmuiden. De komende weken zal actie Kerkbalans worden gehouden. Volgende week wordt er een envelop bij u bezorgd en de week daarna wordt deze bij u opgehaald. De telavond voor onze wijkgemeente is gepland op donderdag 28 januari. En dan de liturgie voor deze dienst, de schriftlezingen Romeinen 7, vers 7 tot en met 26. En dan de te zingen psalmen, gezang 1, vers 8 en 9, psalm 103, vers 4, psalm 19, vers 5, 6 en 7, psalm 131, vers 2 en 3, en dan het slotpsalm, psalm 147 en daarvan het 10e vers. Dit alles deel voor lente. Namens de kerkenraad wens ik u en wens ik jou ook thuis een gezegende dienst toe. En laten we nu gaan zingen psalm 130 en daarvan het 2e vers.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, u die thuis bent en hier in de kerk, maar vooral de gemeente die thuis is, willen samen zingen. 10 geboden achter de psalmen en daarvan het 8e en 9e vers. Ik zou maar de gewoonte aanhouden, proberen thuis ook mee te zingen, omdat we zo op deze wijze met elkaar hier met enkele mensen in de kerk, toch met u via de kerkradio of livestream, met elkaar verbonden mogen zijn. En we willen dus samen zingen van de 10 geboden. En daarvan is gezang 1, vers 8 en 9. Uw hart zal nimmer iets begeren en och of wij uw geboden volbrachten. Gemeente, doen wij met de kerk van alle plaatsen en van alle tijden belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En mogen we in aansluiting daarop zingen op Psalm 103 en daarvan het 4e vers. Als vanavond in de catechismus ook gaat over de afsluiting van de heilige wet des Heren. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad, tot hun behoud genegen. Psalm 103, daarvan het 4e vers. En ieder spreekt in zijn of haar hart al dus. instem met de kerk van alle eeuwen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods van de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, zoeken wij Gods heilige aangezicht in gemeenschappelijk gebed en willen daarbij het bijzonder gedenken de familie Overbeke, van wie een geliefde vader is overleden. Laten we Gods heilige aangezicht zoeken in gebed. Heren, wat bent u goed voor ons, dat u ook vanavond de deuren van dit bedehuis weer hebt opengezet. En dat we hier in een zeer klein getal samen mogen zijn, maar dat u ons toch door de techniek verbindingen geeft met de huiskamers. Wat een wonder dat we het woord toch mogen horen, ouderen en jongeren. Evengoed was het mogelijk geweest dat er geen diensten meer gehouden zouden worden. En Heere, u geeft ons de gelegenheid, u geeft ook de genegenheid. En wilt u dan maar, Heer, al zijn we dan op afstand, een diepe verbinding geven met u door de krachtige werking van uw Heilige Geest. Want Heere, niet de techniek maakt de verbinding, maar u, o Koning der Kerk, hebt uw Heilige Geest uitgestort op mensen van vlees en bloed. En hij wil door zijn woord verbindingen leggen met mensenharten. En Heere, dat zou toch het grootste wonder zijn. Want uw hemelse Vader hebt zoveel geschonken vanuit de hemel. U hebt de Zoon van uw eeuwige liefde doe neerdalen op deze aarde, gelegd in de stal van Bethlehem, de laagste plaats ingenomen op de aarde. Maar Heer, u bent er niet mee opgehouden, maar u hebt uw werk afgemaakt, volledig, als u een weg volbracht hebt van lijden tot heerlijkheid en de levendmakende geest verworven heeft, waardoor zondaren kunnen zalig worden. Wat een wonder, Heere, dat zo de bediening nog mag doorgaan, ook in deze kleine gemeente. En wij dragen zo, Heere, de gemeente aan u op. We dragen alle kerken aan u op, hier in Vriezenveen. En uw dienaren, Heere, dat ze de mond van u mogen zijn in al de omstandigheden waar ze geroepen worden, juist in deze tijd van crisis, om het evangelie te verkondigen. Stel dat evangelie tot een rijke zegen. En wilt geen bijzonder uw dienaren bemoedigen, Heere, juist ook als de pastorale bearbeiding vaak zo zwaar en zo moeilijk is, juist in deze tijd. Geef, Heere, de bereikbaarheid. Geef gij mogelijkheden om juist ook met uw woord te bereiken. Niet alleen de ouderen, maar ook de jongeren. En wil daartoe, Heere, de bediening van uw woord tot een rijke zegen stellen. In de kerk waartoe we behoren, maar ook, Heere, kerkbreed. Overal, Heere, waar uw woord verkondigd mag worden naar de zin en mening van uw Heilige Geest. En u bent machtig om te doen, boven bidden en boven denken. En wil dan uw sterkte en kracht niet onthouden en uw vertroostende genade geven. Bijzonder aan hen ook, Heere, die getroffen zijn door ziekte, ook door dit virus, of ook, Heere, in rouw gedompeld zijn door geliefden die zijn weggevallen. Heere, wilt u dan troosten en sterken? We denken ook wel heel bijzonder aan de familie Overbeke, die een geliefde vader moest verliezen. Heere, wilt u hen troosten en sterken? Ook, Heere, rondom de begrafenis, geef gij uw kracht en genade in alles te ervaren en geef dat, Heere, aan heel de familie, opdat ze zo ook, juist ook, in deze tijd de band met elkaar mogen gevoelen en elkaar mogen vertroosten in de rouw en in het verdriet. Heere, zo dragen wij heel de gemeente aan u op. Heere, u geeft ook bijzondere dingen. Daar mogen we u hartelijk dank voor zeggen. Als we hoorden dat Deo Volente, zo u het geeft, volgende week de pastoraal medewerker bevestigd mag worden tot predikant. O Heere, wilt u hem tot een zegen stellen voor deze gemeente via deze regeling? En wilt u hem zegenen volgende week als hij bevestigd mag worden? Heere, wilt u dan uw woord tot een rijke zegen stellen en wil dat ook geven, Heere, bij de intrede? Het is wel alles een beetje anders dan anders, maar Heere, stel hem tot een zegen. En geef, Heere, dat hier wegen mogen opengaan voor uw woord, meer en meer. En dat hij, Heere, mag ervaren geroepen te zijn door u ook, door middels deze regeling. En wilt u geven, Heere, dat alle dingen welgemaakt mogen worden? Volgende week wil hem ondersteunen als hij het ja, ik van ganse harte voor uw aangezicht zal uitspreken. Maar dan mag het ook een bemoediging zijn dat hij, Heere, toch nog bevestigd mag worden tot dienaar des woords in deze gemeente. Al is het dan waar dat de gemeente kleine kracht heeft, maar het staat u niet in de weg om grote wonderen te doen. En wilt u dat geven, Heere, opdat zo de lamp van uw woord gezien mag worden op alle plaatsen van uw heerschappij? En wilt gij ook nog zelf, Heere, dienstknechten uitstoten in uw wijngaard? Gedenk daartoe de opleiding van dienaren des woords, ook in deze gemeente. Ook de broeder die zich voorbereidt, wilt u in alle opzichten de nabijheid, de kracht en de hulp en de genade van u schenken. Opdat zo, Heere, te midden ook van dienaren die wegvallen, dat het woord van u door mag gaan tot in lengte van dagen. En Heere, geef haar dat juist onder de prediking van uw woord, de wekstem van uw evangelie, gewekt mag worden in de harten, opdat er een verlangen mag komen naar u, een verlangen naar die grote dag, dat u alles zult zijn en in allen. Zegen uw woord, geef uw kracht en genade. En wilt u vanavond ook met ons zijn in deze leerdienst? Heere, wilt u ons verlichten door uw Heilige Geest, opdat we mogen zien de grote wonderen die zich in uw woord openbaren. In de vergeving van al onze zonden wilt u zo zelf de rijen doorgaan in de huiskamers, al zijn we hier maar met enkele mensen aanwezig. Heere, staat u niet in de weg om juist ook de gemeenten op te zoeken, de huiskamers op te zoeken, jongeren en ouderen, en stil te zetten bij het evangelie van uw getuigenis, bij ouderen, maar ook bij jongeren. Uit genade op Jezus er alleen, in de vergeving van al onze zonden. Amen. Gemeente, met het oog op de Heidelbergse catechismus, de behandeling ervan, willen we met elkaar lezen Romeinen 7 vanaf vers 7. En daar lezen wij Gods heilig woord aldus. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet, want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, en die de wet niet zei, gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbend door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht, want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Maar als het geloof gekomen is, gebod gekomen is, zo is de zonde weer levend geworden. Doch ik ben gestorven. En het gebod dat er leven was, dat is mij ten dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat is in verre. Maar de zonde is mij de dood geworden. Omdat zij zo openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood, omdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat ze goed is. Ik dan doe dat nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is mijn vlees, geen goed woont. Want het wil is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet van mijn gemoed en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zo dan ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, met het tiende gebod behandeling van het tiende gebod, wordt de wet Gods in de Heidelbergse catechismus afgesloten. Door de opstellers van de catechismus worden eigenlijk enkele bijzondere toepassingen gegeven in de vragen van zondag 44. Eigenlijk zouden die vragen allemaal wel apart kunnen bespreken, omdat ze zo diep van inhoud zijn. Maar vele dingen zijn al aan de orde gekomen. En toch heeft de catechismus de toepasselijke vragen op de wet in één zondag gehouden. Daar ligt ook een bijzondere bedoeling van de opstellers. Ze hebben de bedoeling gehad om in 52 zondagen, als het gaat over het geheel van de catechismus, dus in een jaar tijd, heel de leer van de Bijbel, die ook de leer van de kerk is, te willen doorpreken op zondag. En daarom wat lange vragen in één zondag. De vaderen hebben dit gewild om de eenheid van de kerk te bewaren door de leer. Ze wilden geen eenzijdigheden in de leer, maar dat alle stukken van het geloof bepreekt zouden worden. Als u immers het leerboek van onze catechismus neemt, dan hebt u heel de leer van de Bijbel. We kunnen daarom goed begrijpen dat de Heidelbergse catechismus eigenlijk het eerste reformatorische belijdenisgeschrift is. Zowel voor de jongeren als voor de ouderen is het een praktikaal leerboek. En vinden wij eigenlijk heel persoonlijk de zaken gericht. Niet alleen het onderwijs dat gegeven wordt, want catechismus, daar zit het woord echo in. Dat wil zeggen dat het woord van God dat zondags gepredikt wordt, ook hier in de kerk, dat het zijn echo zal vinden in de harten van de ouderen, maar ook in de harten van de jongeren. En hoeveel te meer geldt dat van de heilige wet des Heren, van al de geboden Gods, die een heerlijke samenvatting zijn. De 10 geboden, de Torah, die eigenlijk een liefdesregel is, een getuigenis van God. Wat een wonder is dat, en wat een diepte ligt daar dan in. En wat ons zo bijzonder opvalt, dat is dit, dat de catechismus zo geweldig veel kanten kent. En dat kunnen we hier wel zeggen bij de afsluiting van de 10 geboden van zondag 44. Want we zien daarin heel duidelijk eigenlijk het geweldige doel van de prediking van het woord. Want is het wel eens opgevallen, als u de catechismus doorleest, dan ziet u een uiteenzetting van de leer in de vragen. De eerste vragen zijn heel vaak leerstellig en de laatste vragen van elke zondag, die zijn vaak toepasselijk. Daar wordt gezegd, wat nut u, dus wat heb je eraan en wat troost u? Omdat zo eigenlijk alle aspecten ook in de prediking aan de orde komen. Een leerdienst is maar niet een droge dienst. En dat is ook vanavond niet. Daarom moet u meeluisteren, ook in de huiskamers. Maar is vooral pastoraat, troost. Want de Heere wil u werpen op al het werk van de Heere Jezus Christus. De toepassing, die moet centraal staan. En die toepassing, die krijgen we steeds weer opnieuw mee in elke zondagsafdeling. En zo mogen wij ook vandaag deze zondag 44 helemaal behouden en helemaal behandelen, al zullen het maar enkele pennenstreken zijn. En nu zouden we misschien verwachten, als we letten op onze tijd, dat als het tiende gebod behandeld wordt, dat daarna wel als toepassing de vruchten van een heilig leven aan de orde zouden komen. In onze tijd zie je bij veel mensen dat men spreekt over groeigeloof, over vruchten van het geloof. En nu zijn die vruchten wel heel belangrijk, want elke boom moet vruchten dragen. Elke goede boom brengt goede vruchten voort en een slechte boom slechte vruchten. Maar we moeten wel goed verstaan wat onder vruchten wordt verstaan in het geestelijke leven. We kunnen daarvan een heel mooi beeld gebruiken. In de zomer heb je de appelbomen en de zwaar beladen bomen die de meeste vrucht dragen op de boerderij. Wat zie je van die takken? Die buigen het diepst. Wel, dat is nou het geestelijk leven. En dat is ook nou de wet van God. Gods kind, die draagt vrucht vanuit Christus. En de vrucht die komt voort vanuit de doorboorde middelaarshanden van de Heer Jezus Christus. En het leven komt voort van de levendmakende geest die Christus verworven heeft. En Paulus heeft het gezegd, ik ben door de wet, aan de wet of voor de wet gestorven. Dat wil zeggen, die wet heeft mij veroordeeld, die stelt mij schuldig. Ik houd niets meer over, maar ik mag het nieuwe leven ontvangen. Met Christus gekruisigd, met Christus opgestaan en met Christus gestorven. En met Christus opgestaan in een nieuw leven. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En tenslotte moeten we altijd blijven beseffen dat de vrucht nooit uit Gods kind zelf is. Maar de vrucht is uit God. Dat wordt in het Oude Testament gezegd. Uw vrucht is uit mij gevonden. Als de Heere werkt, wie zal het dan keren? Dan wil hij zelfs in dode zondaren werken. En heeft de Heer Jezus Christus niet de weg van het Koninkrijk God getekend toen hij op deze aarde was? En toen hij het gezegd heeft, de graankorrel moet eerst sterven, wil zijn vrucht voortbrengen. Dat is de vrucht en dat is de genade. En zo willen we met elkaar nagaan de tiende gebod, en wil u bepalen bij zondag 44. Voor de goed verstaander en die het goed heeft bijgehouden, die zal zeggen, ja, zondag 43 is overgeslagen. Nou, die wordt niet overgeslagen, maar het is namelijk zo. Daar kwam ik achter toen gevraagd werd om de catechismus te preken, dat ik een paar jaar geleden in uw midden zondag 43 ook heb behandeld. Nu konden we het natuurlijk opnieuw gaan doen en andere aspecten belichten. Maar het is gezien de veelkleurigheid van de dienaren van het woord beter als dat de volgende keer zondag 43 nog een keer behandeld wordt. Want dan mag er weer ander licht op scheiden, omdat de Heere van de veelkleurige gaven gebruik wil maken. We behandelen dus vanavond zondag 44, afsluiting van de wet des Heeren. Wat eist van ons het tiende gebod? En dan zegt het antwoord dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen. Maar dat wij te allen tijden van ganse harten alle zonden vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomen houden? Nee, zij. Maar ook de allerheiligste, zolang ze in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Doch alzo dat zij met een ernstig voornemen niet alleen naar sommige, maar naar alle geboden Gods beginnen te leven. En dan vraag en antwoord 115. Waarom laat ons dan God zo scherp de tien geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? En dan zegt het antwoord, en dan moet u maar eens even goed nakijken, daar komen eigenlijk de stukken ellende, verlossing en dankbaarheid weer in terug. Ten eerste, omdat we ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. Dat is dus het stuk van de ellende. En des te begeeriger zijn om de vergeving der zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Dat is het stuk van de verlossing. En ten derde, daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen, dus ons uiterste best doen, en God bidden om de genade van de Heilige Geest, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. U ziet daar heel duidelijk in terug de stukken ellende, verlossing en dankbaarheid. Wij willen deze zondag behandelen het tiende gebod als toepassing op de wet des Heren. In de eerste plaats willen we zeggen dat het een schriftuurlijke toepassing is. Ook als we het tiende gebod lezen, gij zult niet begeren, uw naaste huis, uw naaste vrouw en wat er staat. Maar ook in de catechismus zelf een schriftuurlijke toepassing. Als we ontdekt worden aan de begeerte. In de tweede plaats, vraag en antwoord 114, een geestelijke toepassing. Want de allerheiligsten hebben maar een zeer klein beginsel van deze gehoorzaamheid. En we die tot God bekeerd zijn, kunnen niet volkomen zich aan deze geboden houden. En in de derde plaats, vraag en antwoord 115, een herhaalde toepassing. Want de stukken ellende, verlossing en dankbaarheid zijn eigenlijk steeds ook weer teruggekomen in de praktijk, in de zondagen van de catechismus. Je kon vele vragen bedenken waar eigenlijk diezelfde woorden in voorkomen. Maar ook weer hier een herhaalde toepassing. Schriftuurlijke toepassing, een geestelijke toepassing en een herhaalde toepassing. Maar we willen eerst wel samen zingen. Psalm 19. Psalm 19, vers 5, 6 en 7. Dus Heere, vrees is rein. Zesde vers, dus krijg ik van mijn plicht. En zevende vers, weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht. En wat er verder volgt, zingt u vooral thuis mee. Want het is natuurlijk toch ook het woord des Heren dat u thuis ook de preek mag zingen. 5, 6 en 7 van Psalm 19. We mogen u wijzen ook op de dienst der offeranden. Zoals is afgekondigd, laat er maar veel gebed zijn voor uw gemeente, voor de kerkraad en voor de predikant Don Lucas die bevestigd zal worden, opdat hij ook tot een zegen gesteld mag worden. De Heere zegen u als gemeente en hij zegende uw gaven. Psalm 19, vers 5, 6 en 7. Thank you. Gemeente, wij zouden in deze zondagsafdeling vooral de toepassing centraal willen stellen. Jawel, de catechismus legt alle nadruk op de toepassing. Zie je ook in deze zondag. En eigenlijk zijn de vragen en de antwoorden, die we stoten eigenlijk direct door naar het persoonlijke leven. Dat zie je ook hier eigenlijk al in die eerste vraag. We worden persoonlijk erbij betrokken. Wij. Dat wordt heel duidelijk gezegd. Dat wordt heel duidelijk naar voren gebracht. In ons hart. Wij. En ook bij die laatste vraag, daar komt ook weer het wij zo sterk openbaar. Dat wil zeggen dat de boodschap van het evangelie, de prediking van het woord van God, die is op de mens gericht. En die wil mensen ook persoonlijk aanspreken. Niet afstandelijk, ook als we in de kerk zijn. Dan wil de Heer een persoonlijk huisbezoek houden, zoals u nu op dit ogenblik thuis bent. En dat heeft de catechismus niet zomaar gedaan, maar dat is eigenlijk vooral de lijn van het evangelie, de lijn van het woord van God. De grote leraar der kerk, de Heer Jezus, is erin voorgegaan. Maar dat niet alleen, ook de profeten. Wat hebben zij nadruk gelegd op leer en toepassing. Leer en leven. Wel nu gemeente, dat zien wij ook in deze zondag heel duidelijk naar voren komen. Maar ook in de volgorde van de 10 geboden. Want die 10 geboden, dat zijn zomaar niet geboden die in een willekeurige volgorde staan. Maar die heeft de Heere zelf zo samengesteld. En er is vaak een groot misverstand geweest dat die geboden zomaar losse geboden zijn geweest. Maar daar ligt een volgorde in. Gods eer, Gods dienst, Gods naam, Gods dag. En dan ook de liefde tot de naaste, liefde tot het gezag, tot uit wie wij geboren zijn, ouders. En ook liefde tot het leven in het algemeen, allen die op onze weg geplaatst zijn, je zult die doodslaan. Liefde tot het geordende leven, om het maar even te herhalen, het huwelijk. Liefde tot het bezit, liefde tot wat iemand spreekt. En dan het 10e gebod. Wat is dat dan? Staat dat 10e gebod dan gelijk aan het 8e gebod? Gij zult niet stelen. Jawel, er worden hier wel dingen uit de praktijk genoemd. Gij zult niet begeren uw huis, een vrouw, dienstknecht, dienstmaagd, slaaf. Os, ezel. Daar worden de dingen praktisch benoemd. Maar gemeente, dat is nu het grote misverstand geweest van de fariseeën, ook van Paulus. En dat is het onderwijs van Jezus geweest. Het gaat ten diepste om de ontdekking aan onze begeerte. Want Jezus heeft toch zo gezegd, als je een vrouw aanziet om te begeren, dan heb je al overspel gepleegd. En als je tegen je broeder uitscheldt, dan heb je eigenlijk al een moord gepleegd. Dus dat betekent dat de Heere afdaalt tot de wortel van de zonde, tot de begeerte. En wat kun je nou eigenlijk zeggen van dat 10e gebod? Waarom is dat vooral de toepassing? Wel, hier wordt gezegd, gij zult niet begeren. En weet u wat het aangrijpen is geweest van de fariseeën en van de sadduceeën? Ach, ze hadden wel een uitwendig godsbesef, was er wel aanwezig. En wat er mocht en wat er niet mocht. Maar tot de wortel van de zaak, tot het hart van de zaak, zijn zij nooit afgedaald. Paulus, hij verstond het niet. Zo lang gezeten aan de voeten van Gamaliel. Maar hij wist, Paulus zegt het zelf in Romeinen 7, dat hij erachter is gekomen toen het tot hem kwam, het woord, gij zult niet begeren. En gemeente, weet je wat u zo groot is? Dat de Heere in dat tiende gebod, ook voor de Joden, maar ook voor ons, de dingen praktisch aan de orde stelt. Niet alleen in Exodus 20, maar ook in Deuteronomie 5. Apart is wel dat in Deuteronomie 5 gaat de vrouw voorop om te begeren. In Exodus 20 het huis om te begeren. Maar er worden zomaar praktische dingen genoemd. Waar uw begeerte zich naartoe strekt. Dus niet alleen maar dat hier gezegd wordt, gij zult niet stelen. Daar wordt niks gezegd. Dat geldt van alle werken van diefstal. Maar het tiende gebod spitst het toe. Daar worden voorbeelden genoemd. Voorbeelden die je kunt begeren. Goederen, dingen, levende wezens, dienstknechten of slaven. Je kunt ze begeren. Ik wil dat graag hebben en ik wil dat graag hebben. En de Heere heeft het in zijn voorzienigheid zo besloten toen hij de tien geboden uitsprak. En toen hij ze neerschreef, weer opnieuw heeft hij het zo gedaan door voorbeelden te noemen. Ligt daar niet een geweldige wijsheid in, gemeente? Want hoe moet er gepreekt worden? Ook als u volgende week een nieuwe dienaar des woords mag ontvangen, dan mag een zegen zijn. Och, dan is altijd de worsteling van de dienaar des woords dat we de dingen vooral praktisch toepassen. En dat we ook, dat is vaak een moeilijk werk, maar dat we ook vaak de voorbeelden noemen. Daar ging de Heere Jezus in voor. Maar daar ging ook de Heere zelf in voor. Toen hij de eerste keer gesproken heeft vanaf de Sinai. En toen hij de tien geboden, dat tiende gebod, ook gaf. Als een toepassing op heel de wet des Heeren. En de rabbijnen, gemeenten, ze hebben het ook geleerd. Ze kunnen het lezen in de psalmen. Wat is ten diepste, het diepste van de zonde? Dat is ten diepste de begeerte. De begeerte, wat we voelen, waar we naar uitgaan. Is het je nooit overkomen, jonge vrienden, dat je bijvoorbeeld zei, ja, het gevoel was te sterk en de lust was te sterk. Ik kon het op die avond niet laten om verkeerde dingen te doen. Is het u nooit overkomen? In zonde gevallen? Eén ogenblik van onbedachtzaamheid. En je viel in die zonde. Hoeveel keer is dat niet gebeurd? Juist in deze tijd, waar het huwelijk op de tocht staat en waar zoveel verschrikkelijke dingen gebeuren. En heeft de Heer Jezus daarom niet voor niks geleerd? Ge zult niet begeren. Ge zult niet begeren. En waarom zou de Heer Jezus die voorbeelden genoemd hebben? Wel, gemeente. Zou hij ook niet gedacht hebben aan deze tijd? En zou de Hemelse Vader en de Heilige Geest daar ook niet aan gedacht hebben? Om juist ook dat tiende gebod met voorbeelden te noemen? Os, ezel, dingen, land en goed, noemt u maar op. Wat kun je niet allemaal begeren? Want we leven toch heel duidelijk in een graaicultuur. En daarom moet je altijd oppassen dat je het achtste gebod en het tiende gebod niet gezamenlijk gaat behandelen. Want het zijn echt twee verschillende geboden. Je zou kunnen zeggen, het tiende gebod, daar ligt de wortel in van alle zonde en van alle ongerechtigheid. Want die begeerte is tweelei. Er is een begeerte die kwam openbaar bij Adam en Eva. Toen ze van die boom namen. Maar gemeente, daar is ook een goede begeerte. Als de Heere die gaat werken door zijn Heilige Geest. Mijn begeerte was voor u niet verborgen toen de Heere ging werken in een mensenleven. En toen hij de liefde uitstort in het hart. Dat is het tegengestelde van begeerte. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heeren. Daar gaat het om. En gemeente, dan kan het tiende gebod wel noemen. Zo praktische dingen. Huis, vrouw, van onze naaste, dienstknecht, dienstmaagd, os, ezel. Of iets anders. Maar wij kunnen in onze tijd, in deze graaie cultuur, al die dingen invullen. En gaat u nou in uw eigen leven eens na. Wat staat u in de weg om de Heere te dienen? Is dat tiende gebod dan niet geweldig ontdekken? Want dan kan het best zijn dat u zegt, ja, dat ene ding, dat houdt me nou van het dienst des Heeren af. Dat ene ding, die ene prolaria, dat ik in mijn leven heb, dat houdt me af. En dat er misschien jonge vrienden zijn die zeggen, ja, ik ben aan één ding, kan ik niet missen in dat leven. En dat is mijn begeerte. En daardoor wordt de verhouding met God vertroebeld. En kom ik niet aan de Heere toe. En kan ik niet, en val ik in slaap. Zomaar met verkeerde gedachten. En heb ik niet geleerd te bidden. Terwijl de Heere juist wil dat wij hem zullen aanroepen. En zullen dienen en vrezen. Gemeente, wat is het dan? Toch een ontzettende werkelijkheid. Als dat tiende gebod aan de orde gesteld wordt. Want de catechismus heeft het wel geweldig goed gepeild. Een schriftuurlijke toepassing. Die moet altijd weer terugkomen. Maar ook de schriftuurlijke toepassing van vraag en antwoord 113. Niet de minste lust of gedachte tegen enig gebod van God in het hart nimmer meer komen, maar de wil te alle tijden van ganse harten van alle zonde vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Al gemeente, daarin wordt eigenlijk al samengevat heel het geestelijk leven. Dat betekent sterven en leven. We moeten het kwijt, de zonde, niet de minste lust en van alle zondag zonder vijand zijn. Wat is daartoe nodig? Is het niet bekering? De Heilige Geest onze harten verandert. En dat onze harten vernieuwd worden. En dat we een nieuwe lust krijgen. En hoe doet de Heere dat? Wel dat hij. Dat hij inderdaad. Een nieuw hart maakt. En dat hij de Heilige Geest uitstort in het hart. Zodat we een andere wil kregen. Niet meer willen wat we zelf willen. Daardoor, en daarmee heeft Luther en daarmee heeft Paulus ook geworsteld. Niet meer dat oude ik leeft, maar Christus leeft in mij. En het leven van een christen is daarom stervend leven. Afsterven van de zonde. En opstanding in een nieuw leven. Dat is het. De christen, hij is een tweemens. Paulus zei al, tegelijk zondaar en tegelijk rechtvaardig. Die twee woorden. En Luther heeft dat zo gezegd. Tegelijk zondaar en tegelijk rechtvaardig. En Paulus zei, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En zo mocht Luther ontdekken, de rechtvaardige zal alleen leven door het geloof, zonder de werken der wet. Wat een wonder is dat. En Paulus heeft het geleerd. En later na hem velen in Gods kerk, was het niet van Kolbrugge de grote ontdekking, dat hij leerde te verstaan van het Romeinen 7. Ik ben vleeselijk, niet vleeselijk verkocht, maar vleeselijk, komma, en verkocht onder de zonde. Want het goede dat ik wil doen, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En toch, als de Heere in ons leven komt, dan wordt het anders. Dat heeft Paulus geleerd. Gegrepen door hem. Want dan is het waar, als de Heer onze zonde leert kennen, dan gaan de drie stukken ellende, verlossing en dankbaarheid ook samen, moet u maar eens goed onthouden, met geloof, hoop en liefde. Want wat dacht u? Als de Heer in ons leven komt, dan is het. Heere, waar dan heen? Tot u alleen. Hoop op God. Psalm 42. Ik zal hem nog loven. Het lied van de wedergeboorte. En de liefde in het hart. Onthoud u het maar. Ik kan hem niet missen. En wat is nou het verschil? We kunnen het alleen maar zo heel voorzichtig duiden. Van een christen. Als hij de Heer kent en als hij de Heer niet kent. Het is wel eens zo uitgedrukt. Toen ik de Heer niet kende, toen ging ik de zonde achterna. En nu komt de zonde bij achterna. En daarom mag ik één ding weten, nu. Gegrepen door hem, ik jaag ernaar, zegt Paulus in de Filippenzenbrief. Of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik door Christus gegrepen ben. Alle dingen, schade en mest, leren achten om de uitnemendheid van de Heer Jezus Christus. Want zo werd mijn oude ik gekruisigd en mocht ik de Heer dienen en mag ik hem groot gaan maken en mag dat beginsel in mijn leven geboren worden. En zo is dat niet alleen een schriftuurlijke toepassing zoals je die bij Paulus vindt, maar het is ook een geestelijke toepassing. Alle geboden werden wel zeer sterk toegespitst. De kleinste begeerte wordt ontdekt. En hoe moeten wij de zonde eigenlijk zien? Want gemeente, wij komen niet zo ver met onszelf. Want zolang we in dit leven zijn, moeten we afleren en aanleren. Weet je waar het veel op lijkt? Als het zomer is, dan doen we de gordijnen wel eens dicht voor de zon. En dan zetten we die gordijn op een kiertje. En moeder die heeft het huis helemaal schoongemaakt, stofvrij. Maar als je nou die gordijnen dichttrekt, het is maar zo een beeld. En die zon die straalt, wat zie je dan? Allemaal stofdeeltjes. Ach gemeente, dat is nou het leven van een mens. En daarom dat de catechismus het eigenlijk wel heel bijzonder stelt. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomen houden? Hier wordt het woord bekeerd genoemd. Ach gemeente, wanneer is er de volledige bekering? Wel, bekering, dat hebben we al geleerd in de catechismus. Dat is afsterving van de oude mens en opstanding van de nieuwe mens. De bekende oefenaar van Driebergen, Wilfred Floor, die had praktisch heel veel geestelijk onderwijs genoten. En die zei het zo, zolang de mens op deze aarde is, wordt hij nooit helemaal bekeerd. En denk dan maar aan dat stof. Maar hij zegt, dan is het vooral dat hij bekeerlijk wordt. Dat wil zeggen, een dagelijkse bekering. Een dagelijkse bekering nodig. Afsterven van de zonde. Onszelf verliezen voor de Heer. Elke dag op de knieën om hem te zoeken. Maar het ook van hem te verwachten. En wat een wonder. Hij geeft genade. Zit u misschien vast aan een boezemzonde? Zit onze jonge vrienden misschien vast in een verslavingssysteem waar ze niet uit kunnen komen? Een web, letterlijk, ook door de tijd van deze computertijd. En misschien ook dat je verslaafd bent geworden aan een bepaald iets. Hoe kom ik er vanaf? Ik kom er niet meer onderuit. O gemeente, bij de mensen onmogelijk. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Ook na ontvangen genade, als je in zonde valt. Dan is dat wel dat de naam Gods om ons gelasterd wordt. En daarom is dat heel erg. Je moet de zonde nooit gaan goed praten op grond van David, op grond van Petrus, op grond van anderen die in zonde zijn gevallen. Juda bijvoorbeeld, in de Bijbel. Maar vooral, het is vooral de wet van God is een spiegel waar we in moeten kijken. Elke dag opnieuw. En iemand heeft het zo gezegd. Begeerte is de moeder van de zonde en de grootmoeder van de dood. Onthoud dat eens. De begeerte is de moeder van de zonde en de grootmoeder van de dood. Jawel, dat is het onderwijs van Jezus geweest, als u dat vanavond zou nalezen. Matthäus 5 tot 7. Als je al in je hart een begeerte hebt, dan heb je al echt druk gepleegd. En als je in je hart iemand haat, dan heb je al doodslag gepleegd. En als je iets begeert, jaloezie, dan heb je al gestolen. En zo kunnen we doorgaan. Verkeerde woorden, verkeerde gedachten, blikken kunnen doden. Je kunt iemand doodzwijgen. Zelfs ook met onze woorden. Het zal nog een keer behandeld worden. Wat is dan de zonde een geweldig iets? En daarom blijft het maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. En toch, wat hier staat. In zondag 44. Maar de allerheiligste, zolang ze in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel. En wanneer is de laatste zonde voorbij? Ach gemeente, dat is voor Gods kind. Als hij sterft. Als hij broederhoofd mag neerleggen. En alles mag overgeven in de handen van de Heer. Nooit meer te hoeven zondigen. Maar altijd hem te mogen behagen. Verlangt u wel eens naar. Die dag met een groot verlangen, ook als we denken aan deze coronacrisis, de gevolgen van de zonde, gezamenlijke zonde, de roepstem die God laat uitgaan, daar zal het zijn. Niemand zal meer zeggen, ik ben ziek. En dat zal geen zonde meer zijn, maar dat zal de Heere alles en in allen zijn. En weet u wat u zo groot is? Dan mag hier al geboren worden een leven van heiligmaking. Ik ellendig mens, dat is waar. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Maar nu het leven de dankbaarheid. Ik dank God in alles door onze Heer Jezus Christus. Wat was dat verschil van Paulus in Romeinen 7? Men heeft over Romeinen 7 vaak heel veel misverstanden gehad. Men heeft wel eens gezegd, ja, wat Paulus daar zegt, dat zei hij vanuit zijn verleden. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar gemeente, als u Romeinen 7 nog een keer doorleest vanavond, dan ziet u dat hij spreekt in de tegenwoordige tijd. Niet ik was verkocht onder de zonde, maar ik was verkocht onder de zonde. Ik ben verkocht onder de zonde. En als ik het goede wilde doen, dat staat er ook niet. Maar als ik het goede wil doen, ook in het heden, na ontvangen genade, dan ligt het kwade mij bij. En daarom zie je eigenlijk dat de catechismus pastoraal zo heel duidelijk spreekt. Als er staat, de allerheiligste. En als er ook bij staat, een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. En ook als in vraag en antwoord, In antwoord 113 staat de minste lust of gedachte. Gemeente, wat wil de Heer eigenlijk van zijn kinderen? Hij wil eigenlijk graag of helemaal niet. De Farizeeën en de Sadduceeën die konden het houden met een godsdienst. God wat en de wereld wat. We deden samen. Vrijzinnig, Sadduceeën. We doen ons best. God doet de rest. Gemeente, het is de lijn van heel de kerkgeschiedenis. En ook rechtzinnig. We hebben zo ons best gedaan. Wie maakt ons wat? We hebben de hemel verdiend. Ach, wordt het ook niet vaak gezegd, zelfs onder protestanten. Maar Gods kind leert het te belijden. Alles verloren, maar Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. Verzoening, voldoening, genade. En dat voor de grootste der zondaren. Wat een wonder. Gemeente, dan wordt het het leven van Psalm 119. Gade, ik kan u niet missen. Ik wil u lief hebben. Dan kunnen we een ander beeld gebruiken, zoals een kind voor zijn vader en moeder graag wat doet. Ach, gemeente, dat kinderlijke leven, dat leert Gods kind ook kennen. Als ze in Christus de hemelse vader leren kennen, als een liefdevol vader. Heere, ik kan u niet missen. Ik mag alles in u terugvinden. Wat die verloren zoon zei, ik zal tot mijn vader gaan en zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En toen hij binnenkwam, toen was het niet ten dele. Laat me het oude leven nog helemaal nog iets van behouden. Nee, maar toen zei hij het. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En wat was de Heere liefdevol? Hij mocht voordat hij de schuld beleed al vallen in de handen van de vader. En wat een verschil met die thuisgebleven zoon. Die ging rekenen. Ik heb dit gedaan. Ik heb dat gedaan. Maar dat was eigenlijk niet gaarne, maar ten dele. Ten dele. God wat en de wereld wat. Gemeente, Gods kind, de allerheiligste, het blijft alles ten dele. Dat was voor Paulus zo. Dat was voor Petrus zo. Zacharias in de tempel het woord hoorde dat Johannes de Doper geboren zou worden. Hij kon niet geloven. En Petrus die in zonde viel, toen hij zijn meester ging verloochenen. Ach, wat heeft hij bitter geweend. Maar wat een wonder dat hij genade ontvangt en dat hij zaligheid ontvangt. En gemeente, weet je wat dan wel overblijft? Wat ik zei van die appelbomen, de zwaarst beladen bomen, buigen de diepst. En dan komen we tenslotte, en dat zal maar kort zijn vanavond, maar uw eigen predikant zal het misschien al eens behandelen, een herhaalde toepassing. Wat is dan de wet Gods? En de functie van de wet Gods? Waarom laat de Heer zo scherp prediken? Wel, gemeente, het gaat om herhalingsoefeningen. Dat was in het Oude Testament zo. Want die drie stukken, ellende, verlossing en dankbaarheid, dat zijn woorden van het Oude Testament, Psalm 130, begin de ellende, ertussen verlossing en aan het einde het leven en dankbaarheid. Ik zou andere psalmen kunnen opdoemen waar hetzelfde in voorkomt, waar je telkens in terugvindt schuldbelijdenis, vergeving en dankbaarheid. En heeft de grote leraar der kerk, de Heer Jezus Christus, dat niet helemaal willen leren op een wonderlijke wijze. Als hij mensen ontdekte aan hun schuld. Denk aan de gelijkenis van de verloren zoon. Zo kom ik tot God, als een zonder arm en naakt, tot de God die zalig maakt. En toen hij vergeving ontving, werd hij bekleed met een nieuw kleed. En mocht hij al de klederen des heils ontvangen. Zo vol van genade en zo vol van zaligheid. Een gouden lijn in heel de Bijbel. Neemt u de Romeinenbrief. Eerste hoofdstukken gaan over de ellende. De middelste over de verlossing. En de laatste over de dankbaarheid. En hoe kunnen we de wet nog een keer noemen? Wel, iemand heeft gezegd. De wet van God is niet alleen een spiegel. Maar onthoud u het maar. Het is meer in de schipperswereld, hoort dat thuis. Gods radar. Radio, detecting and ranging. Dat betekent de radar van een schip en van een vliegtuig. Die spoort de gang waar die heen kan gaan. Het is ontdekkend en ook sporentrekkend. Wel nu, zo mag het zijn met de wet van God. En dan staat er ook nog iets meer. Hoe langer, hoe meer. Ach, het is net als met een stratenmaker. Een stratenmaker die legt een straat neer en hij gaat steeds op de knieën terug. Wel nu, dat is het leven van zondag 44. Begint met toepassing, het eindigt met toepassing. Genade alleen voor de grootste der zondaren. Zo kwam het volk Gods tot het Sinai. Ze moesten hun schuld belijden. Vergeving nodig als ze in het tabernakel kwamen. Schuldoffers en zondoffers. Maar er is verlossing. Door de Heere alleen. Kolbrugge ging zo ver dat hij zei. Ik ben op Golgotha bekeerd. Waarom? Omdat daar Christus gehangen heeft. Geen goedkope bekering is dat. Maar een dure bekering, daar hing hij, Christus de zaligmaker. En toen hij zag in zijn wonden, toen was er verlossing. En dat voor de grootste der zondaren, genade voor altijd. En hoe zal het dan zijn aan het einde? Wel, als ze op zichzelf zien, houden ze er niets over. Want dat zal zo zijn ook voor de Gods kinderen, dat als Jezus zegt, ik was in de gevangenis en u hebt hem bezocht. En wanneer is dat gebeurd? Want als ze op zichzelf zien, dan houden ze niet over, niets over. Maar dan zegt de Heer, zo je dat gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, gevoed, gekleed, te eten gegeven, bezocht, zo hebt je het aan mij gedaan. En zo moet Gods kind het belijden. Niets van mij, maar alles uit u. Gods radar mag mijn leven bepalen. Ontdekkend, vrijsprekend en mogen gaan in een leven der dankbaarheid. Gericht op hem, geloof, hoop en liefde. Op hem alleen gericht en dat uit genade. Amen. Wij zingen van Psalm 131 en daarvan het tweede en derde vers. Psalm 131, vers 2 en 3, over het verloochenen van de wet. Thank you. Wij willen samen danken en bidden. Heren, wij buigen ons voor uw heilige aangezicht neer in gebed. En wij mogen uw groot en heilige naam ootmoedig dank zeggen. Dat we tot twee keer toe uw woord mochten horen. En dat we, heren, mochten horen van de ontdekking, de diagnose die gesteld wordt. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. En die wet die veroordeelt mij, gedood, voor de wet gestorven. En heren, opdat ik Gode leven zou. Wat een wonder dat u de wet, en dat u de vloek der wet voldaan hebt, dat u gestorven bent voor de zonde. En dat u de schuld volbracht hebt en de betaling hebt aangebracht. Opdat doemschuldige zondaren door u bevrijd zouden worden. Heren, daartoe hebt u de wet volbracht. En daartoe bent u gestorven. In de plaats van zondaren. Opdat we de hand zouden leggen in onze verlorenheid. In onze dood. Want heren, die wet die veroordeelt ons. Op dat gezegende offer. Zoals dat ook onder het Oude Testament gedaan mocht worden. Wilt u ons zo dapper leren en wilt u ons zo leiden? Ga met ons mee vanavond. Geef nog een goede nabespreking op de preek, heren, en dat we uw woord mogen onderzoeken en dat we de kracht van uw heilige evangelie mogen ervaren. Doe genadig verzoening over wat tekort was, want het waren maar een paar pennenstreken van deze mooie zondag, waar we eigenlijk maar enkele pennenstreken hebben uitgehaald. Maar waar toch, heren, de lijn wordt getekend. Dat u uw radar voor ons hebt uitgezet. Want we zouden verongelukken, zoals schepen en vliegtuigen verongelukken, als ze geen radar zouden hebben. En heren, wat een wonder. Dat u ontdekt, dat u lijnen trekt, dat u sporen trekt, maar dat u ook uw kerk verlossen wil en de volkomen zaligheid wil geven. En dat het straks zal zijn, alles in allen, de schuld verloren, de laatste boezem zonder weg, om dan eeuwig voor u te mogen leven. Zie zo een gunst van boven op ons neer, in de vergeving van al onze zonden, uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte op Psalm 147, het 10e vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten.
Thank you.
Verheft uw harten tot God, gaat heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.